Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, goedemorgen Guus, op jouw maandagmorgen 8 januari.
Ja, hallo Chris.
En we hadden elkaar al een mooi nieuwjaar gewenst, maar bij deze en ook voor al onze luisteraars, we zijn bijna een maand weg geweest. En het is dus in de wereld niet mogelijk om alles te bespreken wat er in die maand rond het presidentschap van Donald J. Trump aan de hand is. Ja, dus ik stel maar voor dat we gewoon beginnen bij de actualiteit, want die is hevig genoeg. Ja. Het boek, Guus, het boek.
Ja, het boek. Ja, nee, het is grappig hoe dat werkt. Hè? Soms verschijnen er boeken dat je denkt van wauw, wat een impact zal dit hebben. En er gebeurt helemaal niets. Ja. En dit boek was al voordat iemand ook maar iets echt had gelezen, behalve een voorpublicatie in een tijdschrift, was dit al een volslagen hype. Dus het viel kennelijk ook op een goed moment.
Ja.
Mensen waren kennelijk toe aan zo'n boek.
Ja, het boek, Michael Wolff, omstreden verslaggever uit New York, moeten we wel meteen erbij zeggen, publiceerde afgelopen vrijdag Fire and Fury in the White House. Zijn verslag van het eerste jaar presidentschap van Trump en dan van met name hoe het er in dat eerste jaar aan toe ging in het Witte Huis, waar hij zichzelf volgens eigen zeggen op een bank in de gang naast het Oval Office nestelde en maandenlang sprak met iedereen die daarin en uitliep. Nou ja, over het waarheidsgehalte van die claim en de rest van het boek zometeen meer, maar jij las het. Je recenseerde het al dit weekend voor je krant. Wat is je eerste indruk?
Ja. En ik gaf het 3 van de 5 ballen. Want wij geven geen sterren, maar ballen in de krant.
Ja.
Ik had daar wel enigszins moeite mee. Jij begon al even over het waarheidsgehalte. Maar ik dacht, kijk, als dit boek nou van de eerste letter tot de laatste letter, van de alfa tot de omega klopt, dan is het bijna een atoombom in Washington. Dan heeft het ongelooflijke implicaties. Wat daar allemaal in staat is namelijk duizelingwekkend. Tegelijkertijd zeg ik er daarom meteen bij, je hebt de indruk soms dat het niet allemaal klopt. En dat het slordig is, dat er scènes worden gereconstrueerd waar de auteur duidelijk niet bij was. Er zitten nogal wat kleine feitelijke onjuistheden in, die mij zelfs als niet eens factchecker of zoiets, maar die mij al opvielen. Dus er staan dingen in die door gewoon een beetje afbreuk doen, denk ik, aan het geheel. Maar als je alles leest, het is natuurlijk, ik noemde het wervelend en swingend. Het gaat natuurlijk, ja, het duizelt je na 10 bladzijden van wat is hier aan de hand. En ik denk dat het belangrijkste motief in het boek eigenlijk is niet eens zozeer, denk ik, de dysfunctionaliteit van Trump, maar veel meer hoe zijn omgeving daarop reageert. En wat je voortdurend terug ziet komen in verhalen die Michael Wolff vertelt, dat die omgeving probeert Trump te rationaliseren. Dus uit te leggen aan de wereld van, kijk, hij doet dit, het lijkt gek, maar eigenlijk is het geniaal, want ... En wat ze doen is heel erg, onderling zijn ze het erover eens, deze president is absoluut ongeschikt voor zijn werk.
Ja. En dan kan je zeggen op allerlei details, en daar zijn soms echt aantoonbare fouten. We hoeven niet op al die details nu in te gaan. En het is misschien allemaal wat te makkelijk aan elkaar geschreven enzovoort. Maar ik lees ook in commentaren, en met name commentaren van collega's van hem, zoals Maggie Haberman van de New York Times, die ook bovenop dat Witte Huis zit en daar goede bronnen heeft, die met een heel klein beetje ook jaloezie de métier misschien zeggen van ja, waarom is iedereen nou zo opgewonden over dit boek? Want wij schrijven dit al een jaar. Ik bedoel, in zijn hoofdlijn is het natuurlijk wel een bevestiging van een beeld van dat Witte Huis wat al een jaar lang voortdurend beschreven wordt.
Klopt, er is geen stuk in te vinden, denk ik, in ik zal maar zeggen de niet Breitbart hoek. Niet Fox News hoek. Er is geen zeg maar, achter de schermen stuk verschenen waarin deze dysfunctionaliteit niet aan de orde komt. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, de diepere waarheid achter dit boek is, die klopt. Die is correct. Maar ik wilde wel meteen, waar ik wel meteen een beetje van begon te stuiteren. Want ik dacht van, ja kijk, we zeggen dat is nou precies wat Trump-aanhangers over Trump zeggen. Hè? Van, Oké, hij liegt of hij zegt onwaarheden. Ja. Hij verzint dingen in toespraken, op rallies, et cetera.
Maar in essentie maar heeft hij
de achterliggende waarheid, ja, die klopt. Want, ja, want dat immigranten niet deugen of dat, ja, dat vrijhandel niet deugt, dat klopt.
Okay.
Dus je moet er natuurlijk ook uitkijken dat je zo iemand niet weglaat komen met eigenlijk eenzelfde soort goedpraterij.
Nee.
Maar je hebt wel gelijk, het bevestigt een beeld dat we in grote lijnen natuurlijk al lang hadden.
Ja.
Soms dacht ik wel, ik wist niet dat het zo erg was, maar het leidmotief erin, met name dus hoe die staf eigenlijk in voortdurende staat van paniek is en elkaar voortdurend aanvalt, al dan niet in de rug, dat is natuurlijk het echte verhaal.
Ja, nou ja, en zonder dat we dus net doen alsof alles wat erin staat waar is, kunnen we er wel, denk ik, een paar dingen uithalen die in ieder geval interessant zijn. Want wat heel interessant is, is de rol van Steve Bannon. Het Witte Huis probeert het nu ook zo te draaien dat dit boek vooral is ingestoken door Bannon en dat Bannon zijn voornaamste bron is. En ik denk ook, ik heb er ook een beetje doorheen gebladerd en nog niet helemaal van kaft tot kaft gelezen, maar Bannon is een belangrijke woord. Voerder geweest voor Wolf.
Ja, zeker.
En die heeft toch wel een paar interessante dingen gezegd over Donald Jr. en de ontmoeting, de veelbesproken ontmoeting in juni 2016 met een Russische advocaat, waar onder andere de toenmalige campagneleider Paul Manafort ook bij was. En over iets anders, namelijk het gevaar voor Donald Trump dat zou zitten in het Rusland-onderzoek, waar we nog over komen te spreken zometeen, dat dan nog niet eens over die connecties met die advocaten gaat, maar over witwassen. Laten we eerst dat eerste even pakken. Wat zegt Bannon precies over de verraderlijkheid van die ontmoeting met die advocaat, die Russische advocaat?
Nou ja, kijk, eigenlijk twee dingen. Waar het Bannon vooral om gaat, is dat hij zegt, dit zou in iedere andere situatie als hoogverraad worden bestempeld. En er is geen enkele kans dat Trump senior niet van deze ontmoeting had gehoord. Dat Trump junior niet meteen naar de 26e verdieping van Trump Tower
was. Ja, die zat de verdieping erboven, hè? Ja.
Ja, precies. Om te vertellen wat hier was verteld. Klinkt overigens heel plausibel, vind ik, wat Bannon daar zegt. Hmm. Dat hoogverraad is natuurlijk een heftige, want we zitten natuurlijk nog steeds midden in dat Mueller-onderzoek, onderzoek doet naar de zogeheten collusion, dus de mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen, waarvan nog altijd wordt gezegd, nee, die samenwerking was er niet. Dat Bannon, dat was niet zomaar iemand. Hij wordt nu afgedaan als een of andere postkamerbediende. Maar hij was natuurlijk samen met Paul Manafort. Zij waren de twee die hele campagne runden. Manafort destijds, ja, weer de praktische kant. En Bannon de strategische kant. Bannon ging over de boodschap van die campagne. Manafort wordt op dit moment vervolgd. Bannon zegt dit, dus je ziet wel dat die hele campagne van toen, dat hele campagneteam van toen, volkomen verdeeld is hierover.
Ja.
Dit heeft grote implicaties, denk ik, voor dat onderzoek ook. In de tweede plaats zegt hij dat het onderzoek van Mueller zich vooral concentreert op het witwassen van geld. En dan komen we, in het boek staat letterlijk, this is all about money laundering.
Ja.
Dan hebben we het opeens over wat de familie Kushner, met name de schoonzoon van Donald Trump en zijn miljardairsfamilie, ook rijk geworden in het vastgoedleven van New York. Wat is er precies aan de hand met die familie en in hoeverre speelt dat een rol bij dat Mueller-onderzoek?
Ja.
Dus eigenlijk wat Bannon doet is een voorschot nemen op het Mueller-onderzoek al.
Ja.
En op een buitengewoon beschadigende manier.
Nou ja, en wat interessant is, want Bannon is meteen afgebrand door Trump vorige week en wordt ook in de steek gelaten door belangrijke geldschieters inmiddels. Wordt een beetje uitgekotst eigenlijk ook door zijn eigen mensen. Hij heeft inmiddels excuses gemaakt voor die opmerking over Donald Jr. en heeft gezegd, ja, dat verraad, dat bedoelde ik niet dat Donald Jr. dat gedaan had, want dat is een geweldige patriot. Het ging mij om Paul Manafort. Maar over dat witwassen, die opmerking, die heeft hij helemaal niet teruggetrokken, hè?
Nee, helemaal niet. Nee, en de subtekst is ook op zich wel geestig. Er is al een heel lange rivaliteit gaande tussen Bannon en Ivanka Trump / Jared Kushner, vleugel van Trump-wereld. Die rivaliteit is al nogal in de openbaarheid uitgevochten. En Bannon maakt nooit een geheim van zijn haat en zijn afkeer voor voor dit echtpaar. En voor de globalisten die ze vertegenwoordigen. Maar het is natuurlijk wel interessant omdat hij zich nu... en in feite is het ook wel... Dit is ook wel goed, denk ik, om in de gaten te houden. Heel veel democraten, progressieven richten zich altijd op die collusion. En op het samenwerken tussen de Russen en de Trump-campagne tijdens die verkiezingen. Maar je kan ook zeggen, het witwassen van geld is natuurlijk ook een pad dat Mueller op dit moment aan het bewandelen is.
Ja.
Het zou natuurlijk ook heel goed kunnen zijn dat dit de hoofdmoot wordt van het Mueller-onderzoek. We moeten ook uitkijken dat we het niet alleen maar over die verkiezingen hebben en over wat is er precies gebeurd en wie heeft met wie gebeld. Hier zit natuurlijk een heel grote adder onder het gras. Want als Mueller hiermee doorgaat en het komt dichter bij Trump, ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat Mueller zijn werk mag afmaken.
Nee, nou, daar komen we nog op. Maar eerst nog even inderdaad dat witwassen. En het feit dat Mueller daar waarschijnlijk mee bezig is met dat te onderzoeken. Is het wat dat betreft een vingerwijzing dat Paul Manafort, dus de campagneleider in de eerste fase van die Trump-campagne, die nu juist voor dit soort praktijken is aangeklaagd door Mueller. Hè. Dat gaat onder andere over witwassen, wat hij ook gedaan zou hebben. Dat hij op zijn beurt nu een rechtszaak tegen Mueller is begonnen, omdat hij zegt, ja, Mueller opereert hier buiten zijn mandaat. Is dat een teken dat misschien zelfs wel in overleg met het Trump-kamp Manafort op die manier probeert te voorkomen dat Mueller zich op dat terrein begeeft?
Oh ja, maar dat is inderdaad wel duidelijk. Ja. Dat is en ik denk ook dat de familie Kushner en Ivanka Trump niet willen dat het onderzoek die wending neemt. Want dat is natuurlijk potentieel nog veel bedreigender misschien wel dan collusion. Want samenwerking is heel moeilijk te bewijzen. En bovendien niet alles, ja goed, niet alles is meteen strafbaar. Witwassen van geld. Ik ken de New Yorkse vastgoedwereld niet heel goed, maar ik heb wel genoeg over gelezen om te denken dat daar wel eens schimmige deals worden gesloten.
Ja.
En dat er wel eens cash wordt afgerekend en dat soort zaken. Dan kom je natuurlijk al heel gauw ook in de problemen.
Ja.
En het maakt uiteindelijk niet uit of je vastzit voor witwassen of voor samenwerking met de Russen.
Nee.
Ik bedoel, een cel is een cel.
Ja. Nou ja, en wat dat betreft, het feit dat Mueller misschien op die manier wel steeds dichterbij de president zelf komt. Dat zou je ook kunnen afleiden uit de manier waarop er op allerlei manieren inmiddels aan de stoelpoten van Mueller gezaagd wordt. Hè. Laten we het bijvoorbeeld even hebben over de strategie van een aantal republikeinse politici inmiddels in congres en in de senaat. Om het hele collusion en onderzoeksverhaal te draaien. Heel in het kort zeggen zij, het schandaal is niet die zogenaamde samenwerking tussen Trump en de Russen. Het schandaal is dat er een deep state is, groeperingen binnen de FBI en het ministerie van Justitie, die al vanaf de zomer van 2016 bezig zijn om het presidentschap van Trump te ondermijnen. Door bijvoorbeeld op basis van dat flauwekul dossier, dat is samengesteld in opdracht van de Democraten, het zogenaamde Steele dossier, een onderzoek te starten dat dus in feite illegaal is. Want ja, daar stond in over die urinerende prostituees op Trumps hotelkamer. En we weten dat allemaal onzin is. Dat is een groepje politici van de Republikeinse Partij die op zo'n manier bezig is om dat verhaal 180 graden te draaien. Wat gebeurt daar precies, Guus?
Ja, en dat gebeurt met de rugdekking van de top van de Republikeinse Partij. Want Paul Ryan heeft zich afgelopen week ook eigenlijk achter de congresleden geschaard die dus het onderzoek deze draai willen geven. Die dus willen zeggen, luister, laat die samenwerking met Rusland maar zitten. Dit is het echte verhaal. Het echte verhaal is hoe geprobeerd is deze campagne te bedreigen met oneigenlijke middelen.
Ja.
Ik denk, kijk, er is natuurlijk er lopen op dit moment drie onderzoeken naar de Russische samenwerking. Eén daarvan is dat Mueller-onderzoek. Maar er lopen twee onderzoeken in het congres. Het congres doet op eigen houtje ook onderzoek. Nou, het idee destijds was, toen dat begon was, niemand wil dat een buitenlandse mogendheid zich bemoeit met onze verkiezingen. Dat is een zwakte in onze democratie. We moeten zorgen dat dat in de toekomst voorkomen wordt.
Mm-hmm.
Er was een zekere, sense of urgency dat over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. We moeten echt voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dat onderzoek, met name in het Huis van Afgevaardigden, is zo gepolitiseerd dat daar eigenlijk niets meer van te verwachten valt. En de Republikeinen in die commissie zijn er nu heel druk mee om dat onderzoek een stille dood te laten sterven. En ze zich, als ze al iets onderzoeken, zich alleen te richten op de Democraten en hun samenwerking met het bedrijf dat destijds onderzoek deed voor dat Steele dossier, dat beruchte Steele dossier. Ja. Daar wil ik nog wel één ding over zeggen, over dat Steele dossier. Ja. Er wordt steeds gezegd dat alles terug te voeren is op dat beruchte dossier. Dus dat hele Mueller-onderzoek gebouwd is op dat beruchte dossier. De New York Times berichtte vorige week dat de echte reden dat het onderzoek naar deze collusion is begonnen, ging om de loslippigheid van een medewerker van Trump die in een bar in Londen tegen een Australische diplomaat begon leeg te lopen over de dirt, zoals hij dat noemde, die ze hadden over Hillary Clinton.
Aangeklaagde George Papadopoulos was dat, hè?
Papadopoulos, die inderdaad een grote rol speelt in dit, inmiddels in dit verhaal. Destijds wat minder belangrijk, maar inmiddels een hoofdrolspeler in dit verhaal.
Goed, waarmee dus dat argument van ja, het is allemaal gebaseerd op dat dossier wat door de Democraten is ingestoken en dus deugt het niet en dus is het deep state. Oké, dat wordt daarmee op zijn minst genuanceerd, laten we het voorzichtig zeggen. Toch zijn er ook wel andere argumenten. Hè? Er zijn inmiddels hoge FBI-onderzoekers op non-actief gesteld, omdat ze Trump vijandige mailtjes hebben gestuurd die zomer. Er zijn hoge functionarissen van de FBI die bij het onderzoek betrokken zijn, die banden hebben met die club die dat dossier hebben laten maken. Namelijk, de een is getrouwd met iemand die daar werkt. Ik bedoel, zit er dan helemaal niets in die beschuldigingen?
Ja, dat is niet waar. Er zit inderdaad, in sommige dingen zit inderdaad wel iets. En er zijn ook dingen aangetroffen die niet kunnen. Nou heeft Mueller die medewerker meteen verwijderd uit het team. En ook zijn minnares is het, geloof ik, met wie hij communiceerde, een advocaat was dat. Speelt inmiddels ook geen rol meer in het onderzoek. Dus Mueller doet er wel alles aan om clean te blijven, zou je kunnen zeggen. Maar dit onderzoek wordt door ontzaglijk veel mensen gedaan. Het gaat over, ik weet niet hoeveel schijven. En inderdaad, er lopen een hoop mensen in Washington rond die een enorme hekel aan Donald Trump hebben. Dat is
echt waar, joh?
Ja, nee, dat kan ik inmiddels wel bevestigen. Na twee jaar Trump.
Maar je zegt dat is nog geen aanwijzing dat het hele onderzoek gecorrumpeerd is en dat het allemaal een groot complot is. Dat bedoel je te zeggen?
Nee, in tegendeel. Denk ik, Mueller laat zien dat hij dat onderzoek heel vastbesloten voortzet. En lijkt zich ook niet te laten afleiden door al die roepen vanuit politieke hoek. Ja. Het moet eigenlijk hierover gaan, het moet eigenlijk daarover gaan. Ik vind het onderzoek redelijk stoïcijns ogen in dat opzicht. Ja. Maar goed, kijk, het staat natuurlijk iedereen vrij om alles te onderzoeken. Dus ze kunnen natuurlijk, de Republikeinen kunnen natuurlijk ook zelf weer commissies starten. Kunnen natuurlijk zelf Mueller in discrediet brengen. En dat gebeurt natuurlijk ook elke avond op Fox News.
Nou ja, en hoe ver dat gaat, je stelde zelf net al de vraag, kan Mueller zijn onderzoek afmaken? Jij denkt van niet, zei je. Iets wat daarop wijst is, zonder het al te ingewikkeld te willen maken, maar toch ook de positie van minister van Justitie Jeff Sessions. Hè? Dus er wordt opnieuw druk op hem uitgeoefend om af te treden, omdat dat een einde aan het Mueller-onderzoek makkelijker zou maken. Leg dat nog heel even uit. Want er waren al voor de kerst geruchten dat Trump Mueller zou willen ontslaan. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar welke kant gaat dat op?
Ja, nou, ik zal het heel kort en hopelijk duidelijk proberen uit te leggen. Jeff Sessions, de minister van Justitie, zou in de normale situatie de baas moeten zijn van Mueller. Hij zou moeten kunnen beslissen van, oké, we stoppen met dit onderzoek. Het probleem is alleen, Jeff Sessions had in zijn confirmation hearing destijds, toen het congres hem hoorde over zijn aantreden, gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Ja. Het gevolg daarvan was, hij had er eigenlijk niet om mogen aantreden. Het gevolg was dat hij aantrad, maar dat hij zei, alles wat met Rusland te maken heeft, draag ik over aan mijn plaatsvervanger, in Rod Rosenstein. En dat was een truc waarmee hij ervoor zorgde dat hij wel kon beginnen met zijn werk. Nou, daar hebben ze inmiddels wel spijt van gekregen, want wat gebeurde er? Die Rosenstein, die benoemde Mueller na het ontslag van de FBI-directeur James Comey. En Mueller lijkt nog op een veel gedegener manier onderzoek te doen dan onder Comey gebeurde. Dus ze hebben zichzelf enorm in de voet geschoten en Trump maakt de afgelopen maanden heel erg vaak manoeuvres in de richting van een ontslag van Sessions. Hij speculeert er ook heel vaak op van hij zou eigenlijk weg moeten en dit is niet goed zo. Maar Sessions gaat niet weg. Hij blijft gewoon zitten. Dus we zitten nu in een ontzettend lastige situatie. Dat ze eigenlijk de controle een beetje kwijt zijn over Mueller. De politieke controle. En nu Mueller steeds dichterbij komt. Vandaag berichtte NBC dat de advocaten van Trump er rekening mee houden. Dat Trump zelf ook binnenkort gehoord zal worden. En ze zijn al bezig aan antwoorden te formuleren op mogelijke vragen die hij krijgt. Dat betekent dat het steeds dichterbij komt. Dat het bad steeds heter wordt. En er komt een dag dat hij daaruit wil springen. Een logische zet zou zijn, ontsla de Jeff Sessions, benoem een nieuwe stroomman en zorg ervoor dat die precies doet wat jij wil. Ja. En dan is Mueller morgen ontslagen. Ja.
Dan is de vraag toch hoe de Republikeinse Partij, we zagen het dit weekend ook weer. Ik bedoel, toen Trump op Camp David dit weekend zijn persconferentie gaf om dat boek van Michael Wolff af te branden. Letterlijk stond de hele partij erop achter hem. Hè? Ze stonden gewoon achter hem, namelijk. Paul Ryan, Mitch McConnell, allemaal stonden ze er. Mike Pence.
In Spijkerbroek ook.
In Spijkerbroek, ja. Maar toch zijn er ook geluiden binnen de Republikeinse Partij, ook in Congres en Senaat, die alleen al de manier waarop nu Mueller ondergraven wordt, waar we het net over hadden, te ver vinden gaan. En die zouden ook wel eens een ontslag van Robert Mueller te ver kunnen vinden gaan. Mm-hmm. Denk jij dat de Republikeinse Partij en met name het establishment echt achter Trump staat? Ik hoor ook commentatoren die zeggen, kijk, wat Trump het eerste jaar heeft gedaan is, hij heeft ze nu hun belastingplan gegeven. Dat was de heilige graal van de Republikeinen. De afgelopen 30 jaar zijn ze daarmee bezig geweest. Dat hebben ze nu binnen. Het zou best eens kunnen dat als hij nu langzamerhand te ver gaat, dat ze ook met het oog op de verkiezingen in dit najaar toch weer steeds meer afstand van Trump gaan nemen. Of zie jij dat niet gebeuren?
Ja, dat zou wel logisch zijn, denk ik. Omdat je ook ziet dat Trump historisch laag staat in populariteitspeilingen. En hij dus steeds meer een last wordt in plaats van een zegen. Maar ik denk dat de Bannon-affaire laat zien dat voor de Republikeinen op dit moment niet meer smaken zijn dan Trump. Ze staan daar natuurlijk met lange tanden als ze achter hem staan. Maar het lijkt erop dat ze niet een andere keuze hebben dan achter Trump te gaan staan. Je ziet wat er gebeurt met iemand die dus breekt met de rangen. En die dus uit de school klapt. Of die zegt wat iedereen al, of een heleboel mensen in ieder geval, vinden. Namelijk dat Trump historisch ongeschikt is voor zijn vak. Dan word je geëxcommuniceerd. En dat is dus precies waar die Republikeinen zo ontzettend bang voor zijn. Want als je geëxcommuniceerd wordt, wordt je herverkiezing in 2018, november 2018, natuurlijk ook ontzettend lastig. Hm. Dus er is eigenlijk op dit moment nog steeds niet een toverformule om genoeg afstand van Trump te nemen en tegelijkertijd je politieke toekomst veilig te stellen. Dat is er op dit moment nog niet. In die zin zou je kunnen zeggen, Trump heeft de Republikeinse Partij gegijzeld. En de Republikeinen zijn volkomen niet in staat om daar een antwoord op te formuleren. Ik vond het meest typerende, vond ik wel, het gedrag van Lindsey Graham, een senator die altijd ontzettend kritisch was op Trump. Een beetje neocon-achtige senator. Ja. Die ook destijds ook al de geestelijke vermogens van Trump openlijk in twijfel trok. Nou, dat is inmiddels de grootste cheerleader voor Trump geworden. Ja. En dat notabene, terwijl hij, als iemand een havik op Rusland is, is het Lindsey Graham wel. Ja. Dus er lijkt op dit moment, hij is eigenlijk het levende bewijs, en zo zijn er tientallen, maar hij is wel de meest opvallende. En zo is het levende bewijs dat er dus niets anders op zit dan maar de hele tijd achter Trump te blijven staan op dit moment.
Okay. Maar misschien is daar ook wel een hele goede reden voor, Guus. Want wij hebben het nu alweer, even kijken, 23,5 minuut ruim over Trump en het Ruslandonderzoek. Maar er is ook een heel ander perspectief, namelijk dat van de president zelf. Die zegt de hele tijd, het gaat allemaal nergens over en het gaat bij jullie nou nooit eens over wat echt belangrijk is, namelijk de enorme...
Luistert hij onze podcast?
Tuurlijk. Natuurlijk. Ja. Hij twittert zometeen. Als die erop staat online, moet je maar opletten. Als het om banen gaat, als het om de aandelen gaat, dan is het het meest succesvolle jaar in tijden geweest. Mijn eerste jaar van het presidentschap. We hebben een fantastisch belastingplan gerealiseerd. Over dat belastingplan valt veel te zeggen, hoe fantastisch dat is voor de mensen die op Trump gestemd hebben. Maar dat economische succes, die banen, die aandelenmarkt, hoe staat het daar nou eigenlijk mee? Ik zie ook staatjes dat er onder Obama de laatste jaren meer banen bijkwamen. Maar heeft de president daar niet gewoon een punt?
Ja, en de Dow Jones die door de 25.000 punten heen knettert. Dus, ja. Dus in die zin, economisch gaat het op dit moment goed in Amerika. In de zin dat de economie hier altijd heel veel met vertrouwen te maken heeft. En het lijkt erop dat in ieder geval beleggers en grote bedrijven dat vertrouwen op dit moment hebben. En dat vertaalt zich in een redelijk robuuste economie. Onder Obama werden dit soort cijfers ook gehaald, moet je daar meteen bij zeggen. Dus het is niet historisch of iets dergelijks. Maar het is natuurlijk wel echt opvallend. Er werden tijdens na de verkiezingen en voor de verkiezingen werd er vaak gewaarschuwd voor een totale instorting van de economie. En dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd.
Nee.
Dus in die zin laten economische processen zich ook niet goed voorspellen. Maar er zijn wel twee dingen die eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben. Trump is niet een soort banenmachine of zo, of een aandelengenerator. Hij is de president van de Verenigde Staten. En dat toont dat boek van Michael Wolff ook heel duidelijk aan. En dat is eigenlijk de rode draad in gesprekken met iedereen die je voert hier in Washington. Er zijn ontzettend veel zorgen over zijn... Over zijn state of mind. Van hoe gedraagt hij zich in de tijd van een crisis? Wat gaat er om in zijn hoofd? En welke beslissingen neemt hij op momenten dat het echt op aankomt? Het is eigenlijk een consensus ontstaan, ook onder Republikeinen, dat Trump niet geschikt is voor zijn vak.
Oké. Dan kom ik weer even terug bij wat je net constateerde tot slot. Namelijk... En desondanks is er op dit moment geen alternatief voor Trump. Dus zitten de Republikeinen wat dat betreft aan hem gebakken. Dan is het misschien interessant dat vorige week bekend werd dat Orrin Hatch, een belangrijke senator uit Utah, ermee ophoudt. Waarmee hij de weg vrijmaakt voor Mitt Romney, voormalig presidentskandidaat en een van de grootste criticasters van Trump binnen de partij, om een gooi naar diens zetel te doen. Zou dat dan een opening kunnen zijn naar een alternatief voor Trump als Mitt Romney weer in beeld komt?
Ik weet het niet. Kijk, inderdaad, het kan natuurlijk dat Romney senator wil worden. Hij lijkt inderdaad een beetje te flirten met dat idee. Hoewel hij in het verleden dat altijd afhield. En hij zou denk ik ook een goede senator zijn voor Utah als Mormoon en een van hen. Maar... aangezien het met Trump nu eenmaal zo werkt dat je ofwel met hem in de boot zit en je dan ook volledig aan hem vast moet klampen, ofwel je wordt uit de boot gegooid en je moet je maar zien te redden, zou ik niet weten welke middenkoers Romney daarin kan varen. Dus ik vermoed eigenlijk, en we hebben trouwens ook gezien na de campagne toen Romney minister van Buitenlandse Zaken wilde worden, dat hij ook gewoon op audiëntie kwam bij Trump.
Ja.
Ik vermoed dat Romney zich helemaal niet zo als een oppositieman gaat opstellen. Ik denk dat hij meer een soort Lindsey Graham de tweede wordt.
Ja, oké, dus voorlopig zal iedereen het met Donald Trump moeten doen. Voordat ze misschien, ik zeg het heel even in mijn eigen gechargeerde woorden, echt in staat zijn om hem zo gek te laten verklaren dat ze hem kunnen afzetten.
Dat is een heel erg moeilijk scenario. Want dan, je hebt inderdaad dat 25e amendement van de grondwet. Waarin dus een president die niet in staat is meer is om zijn vak uit te voeren afgezet kan worden. Maar denk eens in hoe dat eruit moet zien. Dan moeten ze dus, dan moet het congres dat dus gaan beslissen. Nou, dat lijkt me al een onneembare horde. Dan moeten ze vervolgens naar het Witte Huis lopen en de president in een wagen afvoeren. Ja, dat zijn natuurlijk koepachtige taferelen. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Dus dat 25e amendement, daar wordt in progressieve kringen heel veel over geschreven en heel veel over gezegd. Ook omdat in het verleden met Woodrow Wilson bijvoorbeeld het gebeurde dat iemand bijvoorbeeld een hartaanval kreeg en in feite het presidentschap door zijn vrouw liet runnen. Maar in deze situatie lijkt me dat uitgesloten. Ook omdat Trump zich niet anders gedraagt dan hij in de campagne heeft gedaan. Dus iedereen wist precies wat hen zou overkomen.
Ja.
Het lijkt mij totale utopie, eerlijk gezegd, dat hele 25e amendement. Maar misschien zie ik het verkeerd hoor, maar ik zie het echt niet gebeuren.
Utopie is voor jouw rekening in dit verband, maar het goede nieuws is in ieder geval dat wij voorlopig door kunnen met onze podcast. Guus, dankjewel.
Dat gaan we zeker. Oké, dank je.
Doei.